Als je je Bijbel in de buurt hebt, of op je telefoon, of op je iPad, of wat dan ook, sla even op Handelingen hoofdstuk 13. Vandaag wil ik een stuk visie verder neerleggen. En niet zozeer een hele Bijbelse preek geven. Maar ik wil even uitleggen wat God aan het doen is en wat God wil gaan doen de komende jaren hier in de gemeente. En iedereen krijgt hier mee te maken of heeft hier al mee te maken. Een aantal maanden geleden is er in één keer een visie geboren in ons hart voor een nieuwe stad. We zijn al reeds op een gemeente begonnen in Gouda en we zijn zo dankbaar om te horen hoe het gaat. Volgende week gaan we een prachtig team en prachtige mensen uitzenden naar Utrecht, het centrum van het land, om daar voor God een bolwerk te beginnen. Aankomende pastor Jonathan is ook hier. Bemoedig me vandaag in de predikingen. Maar ook het hele team, het zijn zulke mooie mensen. En we hebben alle geloof hoe goed dat straks zal gaan. Ik ga er straks wat dingen over uitleggen. Niet iedereen zal de komende jaren uitgezonden worden overal naartoe. Maar we willen wel graag dat als u hier in Voorschoten of straks in Leiden, of zo de Heer leidt in Leiden-Dorp bent, dat u weet dat God u gezonden heeft naar deze gemeente, met als doel tot zegen te zijn en het lichaam samen op te bouwen. En een paar maanden geleden werd een visie geboren voor Antwerpen. En ik wil heel kort even neerleggen hoe dat gegaan is. Aan het einde van mijn boodschap vandaag doen we een altar call. Normaal gesproken, als iedereen er is, zeg maar, in alle jaren hiervoor, is de hele kerk bij elkaar op zondagochtend. En we doen een oproep, zodat u aan God en aan de gemeente laat zien, ik ben bereid om te gaan. We hebben een aantal van die oproepen gehad. En zo zijn we onder andere in Gouda begonnen. En straks doen we een oproep voor u. Als jij bereid bent om af te dalen. Als je bereid bent om mee te gaan, hier in de kerk aanwezig of thuis. Als je bereid bent om mee te gaan naar Antwerpen in het team. Met onze nieuwe pastor, straks Sandy en Deborah. Sandy, help me even, de piano. Ik kom straks ook even kort zijn hart erover delen. Maar als je bereid bent om mee te gaan, om je aan te geven. Dan wil ik vragen of je straks via Facebook of YouTube alleen even willen zeggen, ik, of als je partner bent, wij zijn bereid. En daarna ook even een mailtje wil sturen naar info@gaadcenter.nl. Heel kort even je gegevens en je motivatie. Dan gaan we de komende tijd erover praten. In 2021 gebruiken we als voorbereiding om in 2022 daar een werk voor God te starten. Nou, het begon in de lente. Toen de coronacrisis begon, de Heer maakte mij duidelijk, Arno begint geluid te maken. En vanaf daar zijn we een livestream op gaan starten, waar ik me af en toe net een soort TD Jake show voelde, of een Oprah Winfrey, en allemaal mensen interviewen, en anderen werden geïnterviewd, en ga zo maar door, en af en toe gaven we teaching. Maar we maakten geluid van het evangelie en getuigenis om mensen te bereiken in hun huiskamer, en het heeft heel veel zegen voortgebracht. En we horen nog steeds getuigenissen daarvan. En ik denk dat jij er op een dag over begon. Van we starten een Facebook. Facebook als social media hadden we een beetje. Ja, we vonden het een beetje oldschool, een beetje ouderwets, een beetje voor oude mensen. Dat er niet echt leven meer was in Facebook. We focussen ons meer op Instagram of YouTube. Maar we waren Facebook. Ik zei op een gegeven moment even: Facebook moeten we niet verontachtzamen. Want er zijn nog steeds heel veel mensen die daarmee kijken. En we besloten een Facebook-actie, sponsoractie op te starten. Om nieuwe volgelingen te creëren. En om heel veel mensen bekend te maken met de livestream. Wat een geniaal filmpje werd er op het begin even neer gemaakt met het mediateam, met Mark Rutte, die heel vertelde hoe heftig het allemaal zou worden. En dan hoorde hij en ik en mij met een boodschap van hoop. en dat filmpje, en toen dachten we van, ja, maar Vlaanderen is ons taalgebied. En er is in België zoveel nood en zo weinig evangelie. Waarom doen we deze sponsoractie ook niet gelijk voor Vlaanderen? En Ashwin en het team van Online Harvest heeft ons toen geholpen om ook in Vlaanderen een actie op te zetten. En we hebben toen honderden mensen, ik weet niet precies hoeveel, nieuwe abonnees, nieuwe volgelingen uit Vlaanderen bereikt. En die mensen gaven op een gegeven moment ook, hè, die bereikten ons ook en die gaven feedback. Maar dat was gewoon een soort losse actie. Toen deze zomer, ik was met vakantie. En ik moet je heel eerlijk zeggen, elke keer als ik in gebed was in die dagen. België. Ik vond het op een gegeven moment bijna irritant. Want ik was op vakantie. En ik had hard gewerkt, ik had wel even mijn vakantie nodig. België, branden van echt. Het s'nachts zelfs, ik voelde het branden voor België. Af en toe deelde ik dat eens. België, ik voelde het gewoon branden. Ik heb ontdekt vaak als God je leidt, als de wolk van God is vaak, het begint met passie. Je gaat een vuur ergens voor voelen. En ik geloof dat ook voor het team dat straks uitgezonden wordt, weet je, dat is nu in wording. Maar het is belangrijk, en ga ik zo zien laat je zien vanuit het woord van God, dat de initiatie is van de Heilige Geest. En ik wil je laten zien, dat is niet alleen bij één, op een gegeven moment komt dat over de hele gemeente. Dat hebben we ook zo gezien bij Utrecht, dat hebben we zo gezien bij Gouda. En ik heb gezien daarna hoe de geest van God ons begon te leiden. Specifiek ook naar Antwerpen toe. Ik laat je even zien wat er gebeurde. We hadden een gesprek ook met Sandy en Deborah. En zij voelden in hun leven dat er een shift aan zat te komen. Maar ze konden het nog niet gelijk helemaal duiden. En terwijl ik daar met niemand over gesproken had, alleen met de oudste hier. Of zelfs toen had ik dat nog niet eens gedeeld. Ik was er nog heel voorzichtig in om iets erover te delen. Omdat ik dacht, ja Heer, ik moet er wel duidelijkheid in gaan geven. Zeiden Sandy en Deborah, joh, weet je, wij ervaren zo'n roeping voor België. Ik dacht, we ervaren zo'n roeping voor België. En ik kende hun, goed. We trekken al 10 jaar op. Ze zijn echt zendeling ook vaak geweest in India. En ze hebben die zendelingen mindset en dat hart voor God en voor de gemeente. En één keer dacht ik, wow, heren, wat bent u al aan het doen? Wat bent u aan het voorbereiden? Hun huwelijksreis was toevallig, een honeymoon was naar Antwerpen toe. Toen ze aan hun zoontje vroegen van 8 jaar, Dien is 8, toen ze aan hun zoontje vroegen van 8, waar als God Center overal in de wereld een kerk zou beginnen. En wij zijn daarbij betrokken. Waar zou je dan heen willen gaan? Hij zegt België. Nou, dat vind ik... Ik bedoel, als je al die plaatjes kent van paradijselijke eilanden en zo. Hè? Ook als kind van 8. België. En ik geloof altijd dat God niet alleen maar tot leiders spreekt. God spreekt tot zijn hele lichaam, ook tot kinderen. Ik geloof dat met heel mijn hart. De Bijbel maakt dat duidelijk. Juist ook tot kinderen. En vanaf dat moment begonnen we in één keer wat dingen te spelen. Ik laat je zien wat Gods geest doet. Dit wist ik allemaal niet. Deze weken hebben wij, door de quarantainemaatregelen, konden een aantal gasten niet hier komen. En de main gasten die komen, apostel Guy P., profet Monis, die hier woensdag was. En een vrouw met wie ik in contact was, die volgende week maandag gaat komen. Een jonge, vurige vrouw, vol van de Heilige Geest. Waar woont ze in Antwerpen? Ik wist niks. Ik dacht dat ze in Nederland woonde. Waar woont de profeet? Vlaanderen. Waar woont Guy P. nu even tijdelijk vanwege die quarantaine in Vlaanderen? Huh? Ik denk dat God ons in één keer ergens iets aan het niche, aan het samenvoegen. En dat België op Gods agenda staat. Nou, ik sprak met een andere profeet die hier in maart gaat komen. En hij vertelde me, hij zegt, 40 jaar lang was België zo droog als gort. Qua evangelie, qua charismatische, qua pinksterbeweging, überhaupt evangelische beweging. Er was niks, er was bijna geen gemeente groter dan 40 man, 50 man. En 33.000 christenen in het hele land. Hij zegt, de afgelopen jaren is er een shift. In één keer beginnen er gemeentes geplant te worden. En begint de gemeentes die er zijn groter te worden, te groeien. Er is een shift aan de gang. Nou, nog steeds gaat maar 1% van alle Belgen naar een kerk toe. Karnage, dit is het land waar de Brussel is gelegen. Dat de hoofdstad is van Europa. Dit is de kiesstad van Europa. En het kieland voor Europa. Dit is het land, als je er doorheen rijdt, dat je in één keer denkt, waar ben ik terechtgekomen? Het is 150 kilometer beneden. Ja. Dit is het land waar geweldig mooie mensen wonen. En God begint een liefde in ons hart te leggen voor België. En God begint een liefde in ons hart te leggen voor Antwerpen. Amen. En ik heb er al een paar keer wat over gedeeld. Wij hebben nodig een sterk team. Niet zwakke mensen, krachtige mensen, sterke mensen. Mensen die weten wie ze zijn in Christus. Die heel bewust hun leven willen neerleggen hier. Hun huis en haven en familie willen verlaten, net als Abraham. Naar een land waar de Heer zal wijzen, waar wij nog niet precies weten hoe het zal zijn. Maar om in geloof daar die stap te maken, zeg Heer, u bent met ons. Mijn boodschap vandaag is gezonden en verbonden. Want wat we zien is, en dat laat ik je zien vanuit het woord, wij zenden, maar wij blijven in verbinding met elkaar. Dit is heel belangrijk in het zendingsprincipe. Gezonden en verbonden. Gezonden, maar toch verbonden. We nemen onze tijd hiervoor. Maar vandaag nemen we een aftrap. Want ik geloof altijd, alles staat en valt met keuzes. We kunnen heel veel in tongen bidden. Je kan heel veel praten, je kan heel veel diensten bezoeken. Je kan heel lang vasten, maar wat kies je uiteindelijk? En als God dingen op je hart legt, ben je bereid om de prijs te betalen. Om echt Gods stem te volgen. Of ben je gewoon een meeloop-christen, een warmhout-christen. Als God het niet op je hart hebt gelegd, zeg niet nee. God moet je leiden. De Heer is de baas van ons allemaal. Hij is de Heer van zijn lichaam. Ik wil even dat je met me gaat kijken naar je Handelingen 13. Het zijn zulke krachtige principes die ik hoop neer te leggen. Hoe ik merk hoe God ons in de visie leidt. In het lichaam van Christus zijn er verschillende aspecten. We zijn een familie. En in de familie is hechting en binding en liefde onder elkaar belangrijk. Terwijl wij echt momenteel, we zijn eigenlijk in de geest een shift aan het maken van een gemeente naar een beweging. Dat is de shift die daar de komende jaren hier is. Nog niet iedereen heeft dit door, ik vertel het je alvast. In de geest is er een shift van een gemeente naar een beweging. En in de beweging wil ik dat je weet dat hier de lokale, de plaatselijke gemeente, de moedergemeente, dat we juist de komende jaren heel sterk willen hechten en willen binden. Hier zijn alle leiders zich ontzettend van doordrongen en wij zeker ook. Helaas, door de coronacrisis hebben we de kring even moeten stoppen. Maar een van de dingen die we straks sterk weer oppakken, is zojuist hechting en binding met elkaar. Dat hebben we juist nodig. Dus je moet niet denken, oh, we gaan uitzenden, we zijn er maar uit. Wat blijft er over? God zal ervoor zorgen dat wij hecht blijven groeien aan elkaar. En gehecht blijven zijn aan elkaar. Absoluut. Absoluut. De familie moet sterk blijven. Maar we zijn ook een leger. En daar spelen andere aspecten. Als kerk zijn we niet alleen maar een familie, we zijn ook een leger. We zijn het leger van God. Waarom? Om de duisternis terug te dringen. Om nieuw territorium voor God in te nemen. Om zielen te winnen voor de eeuwigheid. Om mensen te verzoenen met God. En verder te versterken in hun geloof. Dat is onze taak. Zo, je moet weten, als familie, dat is een belangrijk aspect. En geloof me, mijn vrouw is echt de herder hier. Die zal me altijd ervoor opletten dat wij dat blijven waken met elkaar. En ik heb trouwens heel wat leiders hier die daarop blijven letten. Voortdurend een aandachtspunt. Aan de andere kant, we zijn ook een leger. En de legerleider, de kapitein van het leger, van de hemelse legers, de Heer van alle heren en de Koning van alle koningen, Jezus Christus, leidt ons als legereenheid ook naar plekken toe. En hij leidt elke kerk. Er is een andere shift momenteel ook in ons land aan de gang. Er worden gezonde kerken geplant. Er is een hele nieuwe kerkplantingsbeweging. Niet alleen vanuit ons, maar vanuit verschillende kerken. Oh, er wordt binnenkort nieuwe kerk hier in de regio Leiden gestart. Prijs de Heer. We zijn geen concurrenten. We hebben elkaar nodig. Laat er nog 50 kerken worden gesticht hier. Want dat is goed voor het hele christendom. We zijn geen concurrenten. We moeten elkaar niemand ook zo meer zien. Maar er is een shift. Eindelijk, na al die jaren. Dank de Heer. Nou, de kracht van het lichaam is de mate waarin wij de principes van het lichaam begrijpen. The power of the body. Ja, misschien moet je wat hashtaggen op je Instagram. Maar the power of the body is that you understand the principles of the body. Dat elke christen, elk gemeentelid, elk kind van God de principes van het lichaam van Christus begrijpt. Daarom hebben we dit jaar en daarom hebben we deze weken. Dit is een voorbereidingsjaar voor volgende jaren. Voor een beweging te worden voor ons. Het is gewoon just preparation. Voor afgelopen jaar zijn we in deze golf geduwd door de Geest van God. En nu zijn we ons aan het voorbereiden. Nieuw inzicht in dat lichaam, samenwerken. Een paar jaar geleden toen er een campagne werd georganiseerd op de Beestenmarkt, van de 24 kerken hier in de regio Leiden, bleven er uiteindelijk maar 2 over. En dit gaat in de nieuwe situatie anders zijn. Want ik heb het gezien in Afrika, in Kasai, als alle kerken samenwerken, hadden we 60.000 man op de campagne en duizenden mensen die het Koninkrijk van God binnenkwamen. En alle kerken werden overstroomd in die tijd daarna. Dat is wat samenwerking en eenheid kan doen. Maar wij zitten elkaar nog steeds door schietgaten te bekijken. En daarom is het goed dat we die verzoening en eenheidsbeweging, daar moeten we helemaal ook in. Handelingen 13. Zodat we de principes van het lichaam gaan begrijpen. Dit is ook weer zo'n mooi stuk in de Bijbel. Ik lees even vanaf vers 1. Handelingen 13 vers 1, maar het gaat mij om vers 2 tot en met vers 4. Er waren in de gemeente van Antiochië. Zie, dat was een plaatselijke gemeente in Antiochië, boven Jeruzalem, in Syrië. Er waren daar profeten en leraren, onder wie Barnabas, Simeon die Niger werd genoemd, Lucius de Cyrener, Manaen, een jeugdvriend van de tetrarch Herodes en Saulus. Er worden hier 5 bedieningen genoemd, profeten en leraren. En dan staat er op een dag, er was een dag. Op een dag, toen ze aan het vasten waren. Zie, de eerste gemeente was gewend om te vasten. De discipelen waren gewend om te vasten. De apostelen waren gewend om te vasten. Johannes de Doper was gewend om te vasten. Jezus was gewend om te vasten. Elia was gewend om te vasten. Mozes was gewend om te vasten. Maak er gewoonte van om te vasten. Hier waren ook de discipelen samen, de gebedsdienst. De gemeente was samen om te vasten. Zie, het is ook iets wat we samen doen. Op een dag toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer. Ze waren aan het vasten en ze hadden een gebedsdienst. Wat gebeurde er? Toen sprak de Heilige Geest. Dit is het voor. Weet je, vasten en gebedden zorgt voor ruimte in het hart. Ik ga je donderdag verder over spreken. Ook offeren zorgt voor ruimte in het hart. Maar vasten en bidden zorgt voor ruimte in het hart dat God kan spreken. En dan is het hart ook daar om gehoorzaam te zijn. Daarom is vasten en gebed belangrijk. Want als God deze week iets tot je spreekt, zal je eerder geneigd zijn om gehoorzaam te zijn. Omdat God in één keer belangrijk weer voor je is geworden. Op een dag toen ze aan het vasten waren en een gebedsdienst hielden voor de Heer, zei de Heilige Geest tegen hen, in meervoud, mooi hè, niet hem of één leider of één persoon, nee, hen, tegen de gemeente. Stel mij Barnabas en Saulus ter beschikking. Hey, stel me Jonathan, Tamara. Hey, stel me Amy en Anthony. Hey, stel me Hubert en Inge. Hey, stel me Samantha en Rick. En ik ga nog eentje nu vergeten. Wouter en Lianda en Jean-Paul en Daisy. Hey, stel me hen ter beschikking voor het werk waartoe ik hun geroepen heb. Hé, hey, maar we hadden toch zo gezellig in God Center. Het was zo leuk als familie. Het was zo fijn. Het was zo gezellig. Al die mensen af en toe dansen. Ik leerde een beetje bewegen. He, mijn heupen gingen eindelijk een beetje los, Jonathan. He? Het was zo gezellig. Het was zo leuk. Maar terwijl ze aan het vasten waren en terwijl ze aan het bidden waren, op een dag, plotseling was daar een profetisch woord. Plotseling was daar een resonantie in het hart van iedereen in die gemeente. Oh, mijn gunst, ze gaan. Want Paulus, weten we, die was al lang geroepen om naar de heidenen te gaan. Paulus had al lang die roeping, en Barnabas ook trouwens. Maar we noemen het nog niet echt een roeping, want het was nog niet bevestigd. Het was nog niet bekrachtigd door het lichaam. En nu komt daar het moment, de Heilige Geest begint te spreken en die zei, stel mij, Jonathan en Tamara, stel mij, Sandy en Deborah, ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. Zie, God heeft voor iedereen een taak toebedeeld. En dit was de taak die aan Saulus en Barnabas werden toebedeeld. Om het wereld in te trekken en overal gemeentes te stichten. Om als apostel namens Christus en namens dat lichaam en namens die moedergemeente aan de slag te gaan. Voor het evangelie. Stel mij Barnabas en Paulus ter beschikking voor de taak die ik hun heb toebedeeld. En dan komt het, nadat ze gevast en gebeden hadden. Nadat ze gevast en gebeden hadden, gingen ze weer vasten. En nu weer in gebed. Zo, de Heer zei het al, maar ook nu het lichaam moest helemaal in eenheid komen met het plan van de Heilige Geest. Dit is altijd de bedoeling. Weet, de Heilige Geest heeft ons al lang, die heeft voor de grondlegging van de wereld onze plan al neergelegd. En jouw taak al bepaald. Maar er komt altijd een dag dat hij het communiceert aan zijn gemeente. Communiceert aan zijn lichaam. En dan komt een moment dat wij als lichaam de wil van de Heer trachten te verstaan. En als we naar de post steeds meer leiding zien van God in bepaalde werk. Met elkaar. Dan komt die moment dat ze uitgezonden worden. Want kijk wat er staat. Nadat ze gevast en gebeden hadden, legden ze hun de hand op. Dit is de bevestiging van het lichaam van Christus voor de taak waar Paulus en Barnabas toegeroepen waren. Zo, God spreekt en nu komt dat moment na een tijd van gebed van bevestiging van het lichaam. We kunnen niet bevestigen wat niet God heeft gesproken. En als God heeft gesproken, geef ook de tijd aan de gemeente en aan de leiders überhaupt, maar aan elkaar om te verstaan wat de wil van de Heer is. Zodat het lichaam in eenheid op kan trekken. Dat niet één of twee of drie wat bepaald hebben. Of vier mensen zeggen, nou, laten we dit maar eens even doen. Of dit klinkt wel goed. Ah, Antwerpen is ook wel een leuke stad. Nee. Dat we met elkaar hebben gehad. Nee, dit is werkelijk wat God wil. Want dan kunnen we al onze kracht als lichaam zetten om Antwerpen te bouwen. En om vanaf volgende week Utrecht te bouwen. Zie, die succes van Gouda is ons succes. Ha, het succes van Utrecht is ons succes. Het succes straks van Antwerpen is ons allemaal onze zegen. En ik wil graag, ik kreeg soms van Gouda terug de eerste tijd. Zeg, jongens, het lijkt soms wel uit het oog, uit het hart. Deze mensen hebben hier jarenlang gediend, die waren deel van onze familie. Ze gaan weg naar Gouda en ze voelden een beetje uit het oog, uit het hart. En ik wil graag de hele gemeente hier wakker schudden. Zeg, jongens, laten we met elkaar verbonden blijven. Want je bent gezonde, maar blijft wel, amen. Ga ik zo meteen laten zien. Gezonde, maar wel verbonden. Het is nooit de bedoeling dat er gezonder wordt en mensen gaan dan, die arm die gaat los van het lichaam maar functioneren. Nee, er komt een wederkerige zegen. Ga ik je zo meteen laten zien. En ik wil u tegen u zeggen, straks als die coronamaatregelen wat beter zijn, ga een keer naar Gouda toe. Ga naar Utrecht toe. Straks ga een keer naar Antwerpen, gewoon op de zondag. Gewoon laat je gezicht zien en bemoedig de mensen daar. En wees deel van wat God doet. En geef gewoon je liefde. Die mensen zijn altijd daar geweest voor je. Of die mensen waren onderdeel van onze familie. Die zijn dat nog steeds. Alleen ze zitten in een andere plaats. Zo ziet God zijn lichaam. En zo moeten wij het ook gaan zien. En als je daar bent, bemoedig, wees er gewoon deel van. Ik heb ook gezegd, dit jaar ga ik gewoon naar Gouda bijvoorbeeld toe. En ik ga niet prediken. Ik zet niks op de agenda. Ga gewoon met mijn gezin op een zondag. Terwijl hier de boel gewoon geweldig draait. Gewoon een keer naar Gouda. Gewoon om er deel van te zijn. En kijken wat God doet. Want het zaad dat ik heb gezaaid. En dat wij hebben gezaaid. En de oogst die aan het opkomen is, die is voor mij ook om van te genieten. Zo geldt dat voor alle gemeentes en werken en bedieningen die we gaan stichten. Zie, pastor, ik was zo blij dat profeet Eldon Wilson was bij ons in 2014. Ik had er heel veel moeite voor gedaan dat hij nog, want hij was al op leeftijd, dat hij nog in onze gemeente zou komen. Want hij is de grondlegger van de profetische beweging geweest. Hij is in 200 naties geweest. Hij zegt, ik mis vier naties waar ik niet ben geweest in deze wereld. Ik ben naar 200 naties was hij geweest. Een hele zuivere, nederige, oprechte man. Daar kan je, als je ruzie hebt met hem, heb je echt, dan is er iets mis met je. Zo'n liefdevolle man van God, maar zuiver in het profetische. En ik had gewoon een verlangen. Ik wil hem in mijn gemeente hebben. We hebben zoveel profeten gehad. Ik geloof in het profetische. Maar mijn hart was die man. Net zoals vorig jaar in november was er een verlangen. Dat moet gebeuren. Zo had ik dat ook met Pastor Wilson. En Pastor Wilson kwam in 2014. Hij had veel mensen gezegend met Pastor Capuccio samen. Bediende ze profetisch over heel veel mensen hier. En ze bediende ook over mij en mijn vrouw. En ze bedienen ook over de gemeente. En een van de profetische woorden was dat we heel veel koppels zouden hebben in de gemeente die we zouden gaan uitzenden om in andere steden nieuwe kerken te beginnen. Dingen die vandaag de dag realiteit aan het worden zijn. Hij zegt, er zal een apostolische mantel zijn over dit huis. En er zullen vele mensen uitgezonden gaan worden uit dit huis in andere steden. De Heer zei in andere plaatsen. De Heer zei in andere landen. En de Heer zei ook in andere continenten. Maak je maar klaar als je naar Paramaribo of Willemstad wil gaan. En er zijn andere plaatsen. Congo, Kinshasa, Menkau komt er sowieso aan. Maar er komen nog heel wat plaatsen aan. Maar we laten ons wel leiden stap voor stap. We zijn niet als een idioot die maar wat gaat zaaien. Nee. Een boer, we moeten heel zorgvuldig en wijs en de Heer verstaan, zijn stem. Hoe en wat en wanneer zaaien we wat. Maar die shift is al daar. Die beweging is al daar. En vervolgens zie ik in het leven van de eerste gemeente hier principes van uitzending en principes van verbonden zijn. En die wil ik kort even met je doornemen vandaag. Ten eerste, Paulus en Barnabas waren deel van het lichaam. Ze waren deel vanuit die familie. Ze dienden en bedienden daar en vanuit die plek werden ze uitgezonden. Bezoekers worden niet uitgezonden. Dienaren worden uitgezonden. En mensen die dienen en die gewoon deel zijn van de familie, deel van de gemeente. Wij kunnen niet uitzenden wat niet toebehoort aan waar we deel van zijn. Als je dit begrijpt, zeg even amen. Het is een waar principe. Tweede, er was gebed door de gemeente. En de Heer heeft ons door de profeten ook vaak hierop gewezen. God Center, ik bepaal jullie bij gebed. En ik ben zo blij met deze week. Dingen komen eindelijk weer op de agenda. Dingen die God al lang gesproken had, wat echt nu in ons hart begint te komen. Gebed, gebed, gebed. En ook persoonlijk gebed, gezamenlijk gebed. De gemeente was hier ook in gebed. En doordat ze in gebed waren, aan het vasten waren, kwam er een spreker van God. Een leiding door de Heilige Geest. En nou blijkt, de Heilige Geest is de leider. Jij bent niet de leider van jouw leven. Ik ben niet de leider van mijn leven. Ik heb mijn leven aan Christus overgegeven. En daarmee zeg ik, Christus leid mij. Hier ben ik, Heer, zend mij. Hier ben ik, Heer, zend mij maar. Moet ik naar Antwerpen? Ik ben bereid te gaan waar u mee heen zendt. Als ik naar Kinshasa had moeten gaan, als God mij daar voor het week had daarheen gegaan. Heel veel jaar geleden was er een Zwitserse pastor. Die is naar Congo gegaan, naar Kinshasa. Die had daar een kerk neergezet, een bijbelschool, heel veel. Ik moet eigenlijk zeggen, alle gezonde bedieningen die ik ken uit Kinshasa en Congo en over heel veel Franstalig Afrika komen uit hem voort. Eén man met zijn vrouw die de stem van God verstond en gewoon heel simpel een kerk begon. En gezonde leer, gezonde evangelie, gezonde bediening voortbracht. Pastor Marcello Tunasi, een hele grote prediker daar, zijn geestelijke zoon. En heel Franstalig Afrika wordt gezegend. Door één echtpaar die gewoon zijn leven gaf. En besloot om een volk en de mensen lief te hebben. De Bijbel zegt, als de Heer het huis niet bouwt. Psalm 127, vers 1. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen de bouwlieden. Als de Heer de stad niet bewaakt, te vergeefs waakt de wachter. Het is voor jou te vergeefs. Zie, dit geldt voor zijn lichaam, dit geldt voor jouw leven. Als de Heer jouw huis niet bouwt. Als God ons huis niet bouwt. Als God ons niet leidt. Als wij niet gehoorzaam zijn aan hem. Dan bouwen we met onze eigen kracht. En dat gaat uiteindelijk allemaal door het vuur of zal het vergaan. Het blijft niet staan als je in een storm komt. Daarom deze corona, leer maar goed wat je hebt te leren. In het vuur blijven alle dingen staan. God Center Gouda kwam ook in een storm. Dat was net een pasgeboren baby en ze staan. Waarom? De Heer bouwt het huis. Als de Heer het huis niet bouwt. Ik heb één ding verlangen. Laat God ons huis bouwen. Want je hebt al lang ontdekt dat uit je eigen kracht gaat alles kapot. En als de Heer de stad niet bewaakt. Ten derde. God had een andere taak voor Paulus en Barnabas. Daarom moeten we altijd kijken, wat is de roeping en de plan van God op je leven? Want de taak die God voor je heeft weggelegd is belangrijk, hier op aarde. De Bijbel zegt, God heeft ons geroepen, niet alleen met een heilige roeping voor de eeuwigheid. De Bijbel zegt, Paulus zegt tegen Timotheus, God heeft je geroepen tot een heilige taak. Zie, de taak die God voor jou in het lichaam heeft klaargemaakt, is heilig. is een unieke, apart gezette en geheiligde taak. God heeft jou in het lichaam daar klaar mee gemaakt. Je denkt, ja, maar ik kan alleen maar bidden. Dan is misschien dat jouw plaats. Maar nog steeds elke taak in God is heilig. Zowel in het huis van God als buiten de poorten waar je bezig bent namens God. Elke taak is heilig. Elke taak. En Paulus zegt, die taak had hij al voorbestemd voor de grondlegging van de wereld. Dat zegt mij dat God niet alleen je redding al voor ogen had voor de grondlegging. God had zelfs al bepaald voordat deze aarde werd geschapen wat jij moest doen in dit leven. Als jij bestemd bent om naar Antwerpen te gaan, dan heeft God dat al lang bepaald. Dat God bepaalde dat wij pastors moesten worden, was in Gods plan al voordat ik werd geboren. Jeremia zei, voordat ik in de moederschoot was ontvangen, had hij me al geheiligd tot profeet. Zo kijkt God naar een mens. En wij moeten kijken vanuit die glorie van God. Waar heeft God me toe bestemd? Dat is de enige. Wat wil God? En we hoeven niet alles te begrijpen. Zie, dat is het Nederlandse verstandelijke. We willen alles eerst begrijpen voordat we die geloofstap nemen. Nee, God zegt eerst geloven. Abraham moest eerst geloven. En dan zien. Noem het maar je aardse zendingsveld. En in de apostolen, in het apostolische mindset, in een zendelingsmindset, heeft iedereen een zendingsveld. En vervolgens was er een tijd van vasten en gebed door de gemeente, door het lichaam. Ze zochten bevestiging en leiding. En dan ten vijfde kwam het moment dat het lichaam en de leiders konden bevestigen. Inderdaad, God wil Paulus en Barnabas vrijzetten. Dan word je losgemaakt daar. Je werd onthecht om gehecht te worden aan de taak, de roeping die God voor iemand had. Ja? Na dit moment wordt Paulus pas apostel genoemd. Een gezondene. Je wordt niet alleen gezonden door God. Je wordt gezonden door het lichaam. Door de gemeente. Beide. Dan pas blijkt of je echt gezonden bent door God. Dat is de power. En dat was een handoplegging hier. Dit soort handoplegging is aanstelling in de geest door het lichaam van Christus. Volgende week ben je een beetje daarvan getuige. En de komende jaren zullen hier heel wat mensen uitgezonden worden. Het spijt me. Doet mij soms ook al pijn. Toen ik realiseerde dat Jonathan en Tamara weggingen. Ik realiseerde me hierachter toen ik wat zei. Ik rende huilend naar buiten. In één keer realiseerde ik me, man. Weet je, het gaat niet zonder tranen. Maar ja, als jij je kind los moet laten. En ze gaan op zichzelf wonen. Sommigen, wij moeten daar nog komen. Maar ik kijk nu al tegen dat moment op. We willen de kinderen natuurlijk, je wil ze, je houdt van, wat gehecht is, wil je bij je houden. Maar we moeten leren, onze hechting is een diepere laag van hechting in de geest. Is diepere laag dan de ziel. En dan staat er, kijk met me naar vers 4. Ik hou echt zo van deze tekst. Kijk even naar vers 4. Neem hem even tot je. En onderstreep het eerste woordje. Wat staat er als eerste? Zo. Hoe? Zo. Zo werden Barnabas en Saulus uitgezonden door wie? Door de kerk? Door de Heilige Geest! Zo, hoe? Door de eenstemming in het lichaam, door de eenheid in het lichaam, de bevestiging van het lichaam. Op die manier werden ze uitgezonden. En we zien later hoe apostel Paulus en apostel Barnabas zo krachtig opereren in de geest. En opwekking bracht in al die steden en gemeenten stichten. Maar waar was het begin? Waar was de initiatie? Waar was de oorsprong? Zo. Iemand zegt zo! Halleluja. Je hebt maar twee letters nodig vandaag. Zo werden ze uitgezonden door de Heilige Geest. En dan staat er, ze gingen. Mooi, hè? Boom, dan gingen ze. Boom, dan is het gaan. En ze gingen. Zo hoort het te gaan. En wat zien we vandaag de dag? Heel vaak. Iemand krijgt iets op zijn hart. Of iemand denkt iets. En dan willen mensen gaan zonder dat het lichaam van Christus daarmee geconnect is of dat kan bevestigen. En we zien altijd dat dat ten diepste niet echt de zegen voortbrengt of de maximale zegen voortbrengt die er in potentie wel is. En dat is jammer, dat hoeft niet. Zoek altijd de eenheid in het lichaam. Je hebt daar ook gisteren ook over gehoord, gisteravond. Zoek de eenheid in de gemeente. Als je een verlangen ervaart in je hart, breng dingen eerst in gebed. Soms is de roeping goed, maar het is nog niet de timing. Zie, de roeping was al heel lang op Barnabas en Paulus' leven. Hij wist het al vanaf de profetie van Ananias. Hij wist het al vanaf dat Jezus had ontmoet en van zijn paard af was gevallen. En de Heer maakte al duidelijk, hij profeteerde daar al Ananias, wat de bestemming was op het leven van Paulus. Maar het was nog niet de timing. En hier gaat het vaak fout. Heel veel mensen ervaren de juiste dingen wel in hun hart. Maar de Bijbel zegt voor alles, alles heeft een bestemde tijd, Prediker 3. Alles. En als dat dan niet gaat in de orde van het lichaam van Christus, dan ga je dat merken later als je bezig bent. Zonder die moedergemeente, plaatselijke lichaam of daar waar je mee verbonden was. Dit zijn de principes. Zoek altijd de eenheid. Deze mate van spreken, deze mate van zenden door de Heilige Geest is veel krachtiger. Zo wil ik gezonder worden. Zo wil ik gezonder worden. Toen ik de eerste keer naar Congo kwam, ik ben voor een aantal apostelen hier in Nederland, ik ben geknield. Ik zeg, ik ga nu voor duizenden voorgangers trainen. Ik heb dit nog nooit gedaan. Ik weet dat ik geestelijk een heel land ga aanraken. Alsjeblieft, ik wil niet gaan zonder je zegen. Mijn apostel Holdega, pastor Hans Timms, Jaap Kooi toen nog. Ze hebben me bevestigd, bekrachtigd en profetische woorden gegeven. En ik was echt een powerhouse toen de eerste keer. Omdat ik weet, ik wil gezonder worden. Ik wil en dat het lichaam mij bevestigt. Niet dat ik maar zomaar iets zeg, ja, ik heb iets op mijn hart en ik doe iets. Want er zijn geen lonely wolves in het lichaam van Christus. Deze principes, kerk, moeten we leren op gaan pakken. Deze moeten we gaan begrijpen. Nou, hier werd het hele gemeente was betrokken bij Paulus en Barnabas. Ga ik zo laten zien. In Gouda en Utrecht en Antwerpen straks. Wat we geloven, we hopen en ons naar uitstrekken is dat de hele gemeente betrokken is bij deze mensen, bij dit team en bij de nieuwe gemeente zal straks. Ik heb ook een gemeente gesticht in Congo, weinig mensen weten dat. Maar ik ben niet daar zoals hier het hele lichaam daar was daar niet bij betrokken. We hadden een campagne in Salongo, in wijk in Kinshasa. Er kwamen duizenden mensen elke avond. En op die zondagochtend, het was in het hart van de apostel Anto waar ik mee samenwerkte, om een gemeente te beginnen in die wijk. Ze noemen mij de vader van die gemeente. Ik zie meer hem het, maar in hun ogen ben ik het. Zo, we hadden campagne. Ja, honderden zielen, bevrijdingen, de tovenaars werden helemaal wild dat wij in die wijk daar campagne houden. Echt, de naam van Jezus werd zo krachtig verhoogd. En op die zondagochtend hadden we de dienst voor de kerk. De eerste dienst van de kerk. Niks was daar ooit daarvoor en niemand in die wijk. En wat was daar gebeurd? Er waren daar een aantal. Een vader was overleden, die was eigenaar van een stuk grond. En die kinderen, de erfgenamen, die hadden die grond ontvangen namens de vader. En die gaven die dag dat stuk grond aan mij. Een mooi stuk grond. Misschien heb ik de stem van de Heer gemist. Was dat voor mij of voor de kerk? Mooi, dus mooie bomen groeiden daar. We kennen in de tropen die bomen. Maar ze gaven het aan de kerk. Ze knielden, al die erfgenamen, ze knielden neer. Ik weet niet wie daarbij was. Het was de eerste reis volgens mij in de Salongo-campagne. En ze knielden daar voor me neer. En ze gaven die grond aan mij als afgevaardigde van God. Gaven ze het aan God. Dat was een bijzonder moment. En we stelden daar de pastors aan. En ik gaf alles door aan apostel Anto. Want hij is de vader van de pastors. En eigenlijk was ik meer als evangelist daar gebruikt. Voor die gemeente te stichten. Er waren al 300 mensen in de eerste dienst. Allemaal naar aanleiding van die campagne. Ja, zo gaat het daar. Zo werkt het. Ik hoorde Johan toe, die had een paar weken geleden campagne in Sao Paulo. Ja, eigenlijk moet hij gelijk een gemeente beginnen. Hij heeft gelijk een probleem. Er kwamen zoveel duizenden zielen. Ja, je moet iets. Ja, nu komen ze. En daar is die connectie, daar is die binding met de mensen van God. En nou moeten ze door. En ze gaan niet altijd toe naar andere gemeentes als je ze doorverwijst. Zo werkt het vaak niet. Soms even een dilemma waar je in kan zitten. Daarom is het goed dat we ook altijd deze dingen in mind hebben. Want dit gebeurt. Je zegt, ja, maar dat is Brazilië en ja, dat is Congo, dat is Afrika, ja, ja. Maar er zijn bepaalde principes die werken. Maar in ieder geval, we hebben die gemeente gesticht. Maar het is niet zoals de God Center kerken, waar we als hele kerk bij betrokken zijn. En ik wil graag dat we dat meer en meer gaan ervaren en meer die verbondenheid gaan voelen met elkaar. Ook als de mensen straks in Antwerpen zijn, dan denk ik, oh ja, leuke kerk in Antwerpen. Nee. Af en toe gaan we daarheen. Af en toe ga jij gewoon op zondag, het is anderhalf uur rijden. Hey, gewoon een bemoedigen. Of misschien gelijk weekendje Antwerpen. Jij leuk, lekker weekendje in een hotel. En zondag even je broeders en zussen bemoedigen. Laat ze niet straks alleen. En dat geldt voor ons allemaal. Je denkt, ja, pastors Arno en Vanessa en de oudsten en de leiders. Ja, jullie hebben hele belangrijke taken. We hebben dat allemaal. Want we zijn allemaal deel van hetzelfde lichaam. Uitgezonden zijn betekent niet alleen zijn of eenzaam worden. Dat is niet Gods bedoeling. Ik laat het zo zien. Nou, de Bijbel zegt, Paulus en Barnabas gingen op weg. De geest van God gebruikte hen machtig. Ze predikten overal het evangelie. Ze predikten overal de opstanding van Jezus. Ze kregen ook weerstand. Maar de Heilige Geest gaf voortdurend doorbraken. Ze stichtten kerken en God werkte mee door tekenen en wonderen. En sla even met me op naar Handelingen 14. Ze waren dus al in heel veel steden geweest, heel veel kerken geplant. En kijk wat er was in het hart van Paulus en Barnabas en in het hart van de kerk. Als je opslaat Handelingen 14, ik lees even vanaf vers 22. Ze bemoedigden de leerlingen, de discipelen, en spoorden hen aan te volharden in het geloof, overal waar ze kwamen, maar wezen hun erop dat wij pas na veel beproevingen het koninkrijk van God kunnen binnengaan. In elke gemeente stelden ze oudsten aan en na gevast en gebeden te hebben, zie dat wat ze geleerd hadden in Antiochië, brachten ze ook gelijk in de praktijk, in de nieuwe plaatsen, bevalen ze hen aan bij de Heer in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld. Na hun reis door Pisidië kwamen ze in Pamphylië, waar ze in Perge Gods boodschap verkondigden. Vervolgens reisden ze naar Attalia. Vandaar gingen ze per schip naar Antiochië, de stad waar ze aan Gods genade waren toevertrouwd. Waar gingen ze uiteindelijk, waar kwamen ze weer naar terug? Waar gingen ze weer naartoe? Ik lees nog één keer even, want ik weet niet of je me goed gehoord hebt. Vers 26. Vandaar gingen ze per schip naar Antiochië, de stad waar ze aan Gods genade waren toevertrouwd toen hun de taak was opgelegd die ze nu hadden volbracht. Daar aangekomen riepen ze de gemeente bijeen en brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Ze vertelden hoe hij voor de heidenen de deur naar het geloof had geopend. En ze bleven nog een ruime tijd bij de leerlingen. Nu kwamen ze weer terug bij die gemeente waar ze waren uitgezonden. Nu kwamen ze weer terug naar de moedergemeente. En wat deden ze? Brachten verslag uit wat God allemaal gedaan had. Dit is het principe. En de moedergemeente die hoort nu eigenlijk, het enige wat ze hadden gezien was het laatste moment van handoplegging, als ik zo mag zeggen. En nu krijgt de gemeente terug wat God allemaal heeft gedaan. En dan in andere plekken staat, en ze verheugden zich in de Heer. De hele gemeente verheugt zich in de Heer. Pastor Jeroen die komt hier volgende week woensdag. Ik zeg, breng altijd verslag uit. Als onze vrienden komen uit Bonaire, breng verslag uit. Straks in Utrecht, als je hier komt, of andere leiders, breng verslag uit. Vertel wat God doet. We willen niet horen wat de duivel doet. We willen horen wat God doet. Halleluja. Yes. Straks in Antwerpen. Dus hun brachten verslag. Ze kwamen weer terug, brachten verslag. En ze bleven daar ook. Die relatie bleef. Ze bleven daar. Ze waren niet eventjes hit and run. Nee. Er was een familie. Die familierelatie bleef in Antiochië. We zijn er nog niet. Hierna krijgen ze het weer op hun hart om de gemeentes te bezoeken die ze gesticht hadden. Zie dat apostolische werk bleef, die taak bleef hun toevertrouwd. Ze bleven die mensen, ze wouden niet dat die bleven zwemmen. Zo ze gingen hun weer bezoeken, weer bemoedigen in het geloof, weer de principes van God sterker uitleggen. Jezus meer prediken, hoe gemeenten te bouwen, ook heel praktisch. Want Paulus was een architect, zegt hij over zichzelf, van de gemeente. En ze gingen op hun tweede zendingsreis. Opnieuw gaan ze dus vanuit Antiochië weer op weg. En kijk met me even naar Handelingen 18, want ik wil je laten zien aan het einde van deze reis. Ik geef je even de nugget. Handelingen 18, vers 22. Nadat hij in Caesarea aan land was gegaan, reisde Paulus via Jeruzalem, waar hij een bezoek bracht aan de gemeente. Want zowel Jeruzalem bleef ook bezocht worden en onderhouden worden. En hij reisde naar Antiochië. Je zal altijd terugkomen op de plek waar je wordt uitgezonden. Sorry, mijn broer. Je zal altijd terugkomen op de plek waar je wordt uitgezonden. Wat je hier zag in november is eigenlijk ook met alle horten en stoten hoe dat ding ook is gegaan. Terugkomen naar de plek waar we vandaan kwamen. En dat geloof ik zelfs in het natuurlijke gebouw. Daarom zegt Salomo, God, er is niets nieuws onder de zon. God, alles keert weer terug. Er is al in alle dingen zijn een cirkel. En zeker als het gaat over het apostolische principe. Als je wordt uitgezonden, Paulus zorgde ervoor dat hij verbonden bleef. En ik geloof ook, aan onze kant moet ook zijn dat we verbonden blijven. In relatie werkt alles van twee kanten. Blijf verbonden. Het mag nooit zo zijn dat onze mensen in Antwerpen straks zich eenzaam en alleen voelen. Want hun gaan echt naar een ander land. En ze gaan naar een door- en droogland. En ze gaan naar een moeilijke stad. Met veel drugsproblematiek, veel migrantenproblematiek. Er is veel problematiek in de stad. Het is het Rotterdam van België. En ze hebben echt op hun hart om daar een compassion, een zorg te hebben voor mensen, voor de minder bedeelden, laat me even zo zeggen. En ze hebben nodig die verbondenheid te voelen en die liefde te voelen. Want weet je hoeveel liefde hier is in dit huis? Wij zijn echt niet perfect, maar er is heel veel liefde in dit huis. Onder elkaar, daar praat iedereen over die altijd nieuw komt hier. Dat is wat mensen in de atmosfeer als eerste voelen, is de liefde hier in dit huis. En wij moeten ervoor zorgen dat mensen die we uitzenden, en we hebben dat allemaal bekracht, want toen we uitzenden zit iedereen, ja, dit is echt Gods wil, ja. Maar nu zijn ze uitgezonden en dan moeten we zorgen dat we die verbondenheid blijven ervaren met elkaar. Als leiderschap hebben we ook gezegd, we gaan kijken. En waarschijnlijk gaat het tweede paasdag worden. Dat we gewoon alle kerken samen, in ieder geval één keer per jaar. Laten we maar ergens maar beginnen. En misschien 's ochtends is het voor alle vrijwilligers en medewerkers. 'S middags doen we gewoon crazy dingen, hebben het naar ons zin. En 's avonds hebben we gewoon een of andere dienst waarin we allemaal holy rollen door de lucht vliegen. Ik weet het nog niet. Maar we zorgen gewoon dat we verbonden blijven. Want menselijk is het uit het oog, uit het hart. Dat is mensen, dat is logisch. Dat is zo gaat de natuur van de mens. Ja, logisch, je bent met je eigen dingen bezig. Maar wij moeten de geestelijke principes van het lichaam kennen. En we ervoor waken in die valkuilen te vallen waar andere kerken of bewegingen soms invallen. We moeten daar ons voor waken. En hierna begint Paulus aan zijn derde zendingsreis. En we weten dat eindigt uiteindelijk in Rome. En hij wordt daar vermoord. Door het zwaard. Maar hij was gezonden, maar bleef verbonden. En ik geloof, dit is niet alleen formeel. Ten diepste in hartsrelaties zo. Als alleen mijn vrouw is formeel, dan heb ik echt een aardig probleem. Het werkt in de relatie zo. Dat we dat ervaren van elkaar. En dat is ook in de gemeente zo, dat we veel dieper... Ik geloof dat dat Gods wil is waarom we hier zijn. Daarom, dit is Hebron. Dat we veel dieper komen in de verbondsrelatie met elkaar. Zie, toen de opening hier was, kreeg ik deze tekst... dat David eerst koning werd in Juda, in zijn eigen stam, zijn eigen tribe. En in die stam kwam er gemeenschap met elkaar. En Hebron betekent ook gemeenschap. En dat gemeenschap werd sterker. We moeten ons daar echt aan geven en overgeven. En aan overblijven geven. Als leiders zorgen we voor het raamwerk, de structuur, de financiën. En straks willen we ook even een offer ophalen voor Antwerpen. Omdat we weten, als we zending gaan doen in het buitenland, in België, daar gelden hele andere principes. En die mensen, ik heb al van heel veel voorgangers in België gehoord, de mensen zijn daar echt niet gewend om te offeren en te geven en tiende. Dat kennen ze allemaal niet of nauwelijks. Dus dat betekent voor ons ook echt geloof, dat wij als gemeente geloof hebben en hun financieel ook vrij kunnen zetten. Ik wil niet dat Zende en Deborah straks financiële problemen hebben en ik wil niet dat hun nieuwe bestuur financiële problemen hebben. Dat vraagt voor ons geloof. Wij moeten nu geloof hebben voor een stad waar sommigen nog nooit zijn geweest. Sommigen die vinden misschien helemaal niks van België, maar Jezus houdt van België. Jezus heeft zijn leven gegeven voor België. Hij heeft het op zijn hart en wij als legereenheid mogen gewoon gehoorzaam zijn en meebewegen. Op het moment dat we tot bekering kwamen, op het moment dat we opnieuw geboren werden, zijn er een aantal zaken dat speelt. 1. Je bekeerde je van je oude levens, van je slechte levenswandel. 2. Christus Jezus kwam inwoning maken in je leven. Hij vergaf je zonde. En 3. Wat er gebeurt in het hart van een christen. Dit is de overgavekant van ons. Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Je weet, toen we tot de Heer kwamen, we wisten nog niet hoe ons leven zou gaan. Maar we stellen ons gewoon beschikbaar. En waar u me ook heen zendt, Heer. Wat u ook met mijn leven voor heeft, Heer. Al moet ik uit de Antillen hier in Nederland komen wonen. En daar mijn gezin opbouwen, Joshua. Wat u ook in mijn leven voor heeft, hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Al moet ik mijn hele leven lang de toilet schoonmaken in de kerk. Al moet ik dokter worden in het ziekenhuis. Zo kijken we. Al moet ik piloot worden. Al moet ik vuilnisman worden. Zegt u het maar. Als je inzicht hebt in het kruis, dan geef je je leven over aan Jezus. En dan mag Jezus je gaan leiden vanaf die dag. En de Bijbel zegt, je leven is niet meer van jou. En dit is waar het vaak stokt. We zijn zo gehecht aan het natuurlijke leven dat we hebben. We zijn zo gehecht aan deze aarde. We zijn zo gehecht aan het aardse. En ik hoop dat je in deze vaste tijd leert, nee, hecht je aan de hemel. Want al het aards is tijdelijk. Zie, als je Gods plan volgt voor je leven, dat is niet tijdelijk. Want je bouwt aan eeuwige dingen. Als je zielen wint straks in Antwerpen, dan bouw je aan eeuwige dingen. Je wint zielen in Utrecht. Je bemoedigt de gelovigen. Je hebt de gelovigen lief. Je bouwt aan zijn lichaam. Dat is eeuwigheidswaarde. Als christen weet je diep in je hart dat wat ik je nu vertel, dit is vele malen hoger dan die opdracht die je morgen binnen kan halen. Weet je, de eeuwigheid is zo lang. Jouw aardse leven is zo. En wij hechten alles aan dat kleine stukje hier. Maar om deel te zijn van Gods plan. Wauw. Paulus zegt, met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik. Maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nog leef, leef ik door het geloof in de Zoon. Die mij heeft lief gehad en zich voor mij heeft overgegeven. Eén ding voor ons is belangrijk als kinderen van God. Dat we de Heer welgevallig zijn. En dat betekent dat we in wandelen in de vrucht van de geest. In de liefde van Jezus in ons leven. En zijn wil en zijn plan voor ons leven volgen. In Jesaja, weet je, dit is voor mij zo'n revolutionair hoofdstuk. De tempel beeft, de deurposten beven, de glorie van God. Jesaja ziet daar de glorie van God. Hij ziet serafs boven de glorie van God. Die zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De hele aarde is gevuld van zijn glorie. En op dat moment zag Jesaja dat. Hij zag die glorie van God. En dan hoort hij de stem van de Vader. Hij hoorde de stem van God. En God zegt, wie zullen wij zenden en wie zal er voor ons gaan? En ik zie het zo voor me, dat er in de hemel, de visioen die Jesaja zag, was het een moment stil. Niemand reageerde. En ik en Jesaja had het verlangen om God te dienen. Hij stapt naar voren, hij zei, hier ben ik hier. Hier ben ik hier. Er waren al engelen, er was van alles daar rondom. Maar dit was het verlangen van zijn hart. Hij wist nog niet waar God hem naartoe zou zenden. Dit is Jesaja 6, dit is nog niet Jesaja 60. Hij zei, hier ben ik hier. Zend mij. Mijn zussen ken je nog niet. Je had vroeger een heel groot verlangen om in de zending te gaan. Om gezonder te worden. Die verlangen is helemaal weggeëbd, maar God gaat nieuw leven in dat blazen. En hier komt het verlangen van Jesaja. Heer, weet je, je moet eigenlijk niet zo denken, oh ja, maar er zijn anderen. Op het moment dat je denkt, maar er zijn anderen, het komt vaak voort uit je vleeselijke gedachten. Ja, maar er zijn toch anderen die naar Antwerpen kunnen gaan? Er zijn toch anderen die naar Zwolle kunnen? Er zijn anderen die naar Rotterdam kunnen gaan? Er zijn altijd anderen. Maar als kind van God, weet je, oh heer, alsjeblieft, zend mij. Je moet een beetje agressief worden, soms in de dingen van God. De Bijbel zegt, het koninkrijk van God breekt baan met geweld. En wie grijpen daarnaar? De passieve mensen die denken, oh, zend anderen maar. Nee, geweldenaars. Nee, ik wil niet missen wat God voor me heeft, Ashwin. Ik wil niet missen. Want Gods plan is het beste, Gods weg is de beste. En Antwerpen, als dat Gods wil is voor mij het allerbeste. Oké, blijf jij maar lekker in Ter Aar wonen. Hey baby, blijf jij in Noordwijk lekker aan het strand. Maar mijn roeping ligt in Antwerpen. Mijn roeping ligt in de stad Utrecht. Ja, maar de domtoren, man. De duivel heeft veel vak excuses, hè? Man. Weet je wel wat er gaat gebeuren? Nee. Weet je wel met wie je gaat? Nee. Je weet nu nog niet eens het team waar je deel van bent. Oh, het is echt geloof vandaag, hoor. Ik geef je nog 5 minuten. Je weet nog helemaal niks. Kijk, voor Jonathan en Tamara was het belangrijk. Makkelijk. Voor Hubert ook, ze wisten al het team. Nu moet je echt, oh... En vandaag, als je zo meteen naar voren komt, digitaal of hier. Je stelt je gewoon beschikbaar. Misschien dat het de weg nog anders gaat dit jaar. Je wilt alleen laten zien, Heer, ik ben beschikbaar. Gemeente, lichaam van Christus, ik ben beschikbaar. En we nemen de tijd van gebed en zoeken. En vooral ook voor jezelf. Maar als je gewoon voelt die beschikbaarheid en je voelt ergens passie daarvoor. Denk niet dat je uitzending gaat ten koste van de familie hier. En dat de familie hier ten koste gaat van de uitzending. Want ik geloof dat Gods geest daar echt voor zal waken. Als laatste kreeg ik nog deze profetie voor dit huis. Soms mag je een profeet zijn voor je eigen huis. En ik kreeg deze profetie voor mij en mijn vrouw ook. En ik geloof ook voor de gemeente. Het is een bekende tekst in Psalm 126. De Bijbel zegt hier. En Vanessa, misschien mag ik vragen of je even wil gaan staan. Het woord van God zegt. Wie een tranen zaaien, zullen oogsten met gejuich. Wie een tranen zaaien, wie met verdriet zaait, zullen oogsten met gejuich. Toen er geprofeteerd werd over mij in de eerste profetie die ik ooit ontving van de Fidels. Ik zat op de stoel, in 2002 of zo was het. Alles was klaar, hele mooie beloftes, de natieën, gaven van de geest, alles was glorieus. En toen kwam mijn pastor toen. Zoon, je zal veel tranen. En hij begon te vertellen over de processen, voordat die geestelijke oogst kan komen. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie in tranen op weg gaat, Deborah en Sandy, dragend de buidel met zaad, de openbaringen, de wijsheid van het woord en van het evangelie, die dragen jullie al in jullie geest. Die zal thuiskomen en hier weer terugkomen en vertellen met gejuich, dragend de volle schoven. Halleluja.